Ja, we zijn bezig met Genesis 5 en daar hebben we een klein stukje over geslagen wat toch wel heel belangrijk is. Genesis 5 en dat gaan we met elkaar lezen. De afgelopen keer hebben we aan de hand van Genesis 5 en ook Genesis 4 de tegenstelling gezien tussen het drievoudige getuigenis van Henoch en het getuigenis van Lamech, wat eigenlijk was een roemen in eigen kracht. En we zagen hoe daar dus een scherpe tegenstelling en levenshouding was tussen dat hele geslacht van Seth en het geslacht van Kain. En we hebben ook nog gezien hoe opmerkelijk het is, hoeveel overeenkomsten, uiterlijke overeenkomsten, er zijn aan die twee geslachten van Kain en Seth in het geven van namen, in talloze overeenkomsten, ook in 777. Al dat soort zaken komen steeds in elk geslachtregister terug. Het lijkt dus sprekend op elkaar, maar het verschilt enorm van elkaar als je inhoudelijk scherper gaat bezien wat voor boodschap deze twee geslachten predikten en hoe ze stonden in het leven van alle dag. Hebben we gezien ook zondagavond wat een enorme lering dat kan zijn, ook voor ons die leven in deze wereld, die volgens de Heer Jezus gaat gelijken op die wereld van toen. Maar goed, we hebben één opmerkelijke vermelding, hebben even geen aandacht gegeven, en die vinden we in Genesis 5 vanaf vers 21, want er staat nog meer over Henoch geschreven. Er staat namelijk in vers 21, toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Ja, dit is een opmerkelijk vers, hè, vers 24. En Henoch wandelde met God. Dat is al de tweede vermelding, want ook in vers 22 staat dat. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. Dus 300 jaar wandelde hij met God. En de uitkomst daarvan was, vers 24, en Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Moeten hier dan bijlezen wat het Nieuwe Testament over Henoch zegt, en in het bijzonder over vers 24, wat het wordt aangehaald door de apostel Paulus in Hebreeën 11, Hebreeën hoofdstuk 11, namelijk in vers 5. Hebreeën 11 vers 5. Waar staat: Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij goden welgevallig was geweest. Ja, het is opmerkelijk dat hier meer wordt gezegd dan in Genesis 5 vers 24. Ja, Paulus die citeert hier namelijk niet uit het Hebreeuwse Oude Testament, maar uit het Griekse Oude Testament, om zo maar te spreken. Hij citeert hier namelijk de Septuaginta. En de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wat een aantal honderd jaren voor Christus door 70 Hebreeuwse schriftgeleerden was gemaakt, om eigenlijk een ieder onder Israël nog te kunnen bereiken met het woord van God. Die hebben toen het Oude Testament vertaald in het Grieks. Dat waren 70 mensen die dat zeiden. Daarom wordt het ook wel eens genoemd de vertaling van de 70. Nou, deze Septuaginta, zegt wat meer. En dat komt omdat die vertalers toen toch wat meer wat in wat ze geloofden hebben toegevoegd en wat in de ongewijde geschiedenis over Henoch werd gezegd. En daardoor hebben ze vertaald, en wat Paulus ook overgenomen heeft, dat algemeen gebruik van de Septuaginta in zijn tijd om. Dat sprak de mensen ook aan, de Hebreeën, de Joden in zijn tijd. En daarom zegt hij, door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Ja. Ja, deze twee teksten, Genesis 5 vers 24 en Hebreeën 11 vers 5, die lijken erop te wijzen dat Henoch een verheerlijk lichaam had ontvangen. En dat hij ook eeuwig leven ontving, lang voordat de Heer Jezus deze ontving, lang voordat de Heer Jezus onvergankelijk leven aan het licht bracht. De vraag is alleen, is dat ook zo? Is het ook zo, wat de NBG-vertaling helemaal doet uitkomen in Genesis 5 vers 24. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. En daar doelen ze dus mee. Dat ligt een beetje in de vertaling. De gedachte dat God hem van deze aardbodem heeft opgenomen. En dat Henoch dus is opgenomen in de hemel. In Hebreeën 11 vers 5, daar blijven de NBG-vertalers houden zich meer aan wat de tekst zelf zegt. En spreken ze steeds over, door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En ja, ook daarin hebben ze ook de gedachte, dat kan je wel merken aan de vertaling van deze beide verzen, dat Henoch van deze aardbodem is weggenomen, dat hij een verheerlijk lichaam ontving, dat hij eeuwig leven heeft ontvangen en dat hij in de hemel is. De vraag echter die zich openbaart is dat eigenlijk allemaal wel zo? Want het vers openbaart alleen, God nam hem weg, zodat hij de dood niet zag. Maar we vinden hier helemaal geen woorden die aangeven dat hij overgebracht werd naar de hemel. Het woord hemel vind je in beide verzen niet. Er staat niet in Genesis 5 vers 24 en hij werd opgenomen in de hemel. Of in Hebreeën 11 vers 5 en hij werd weggenomen naar de hemel. Er staat niet dat hij overgebracht werd naar de hemelse sfeer. Er staat ook helemaal niet dat hij een verandering van lichaam onderging. Dat lees je niet. Je leest niet dat hij een verheerlijk lichaam ontving. In beide versen niet. Ook lees je in beide versen niets erover dat hij eeuwig leven kreeg. Of dat hij een onvergankelijk leven kreeg. Verder zegt Genesis 5 vers 24 niet waar God hem plaatste nadat hij opgenomen werd. Hebreeën 11 vers 5 zegt alleen dat hij niet meer gevonden werd. Dat voegt namelijk de Septuaginta toe. Hij werd niet meer gevonden. Ja, of hij nog werkelijk naar de hemel is gegaan, of hij werkelijk in de hemel is opgenomen, is zeer de vraag in het licht van Johannes 3. Zoek het maar eens op. In het licht van Johannes 3. Dan wordt dat zeer twijfelachtig. Johannes 3, waar de Heer Jezus spreekt met Nicodemus. Johannes 3. En dan, als de Heer Jezus dan in gesprek is met deze Nicodemus, dan zegt de Heer Jezus opeens in vers 13, en niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de zoon des mensen. Niemand is opgevaren naar de hemel. En als je dit vers leest van de Heer Jezus, dan is er in het licht van Johannes 3 vers 13 onmogelijk dat Henoch is opgenomen in de hemel. Zij die geloven dat Henoch is opgenomen naar de hemel en ook veranderd werd bij die opneming, die zien dat als een type. Die zien dat als een type van de verandering van de levende gelovigen bij de komst des Heren, zoals 1 Thessalonicenzen 4 daarover spreekt. En ook 1 Korinthe 15 daarover spreekt, als deze gelovigen veranderd zullen worden in een ondeelbaar ogenblik. En als zij dan veranderd de Heere Jezus tegemoet zullen gaan in de lucht. Zij zien deze opname van Henoch als een type, zoals ze dat dan noemen, van de opname van de gemeente. Dat is dan ook hun hoop. Wij hebben een andere hoop, een zalige hoop. Namelijk, wij hopen met Christus te verschijnen in heerlijkheid. Maar goed, zij nemen dan die hoop waar de Bijbel over spreekt, wat betrekking niet zozeer op ons heeft in onze dagen, maar betrekking heeft op een andere groep gelovigen. Maar goed, laten we dat even laten rusten. Zij zien dat als een type voor deze Henoch. Zeggen, kijk, die Henoch, die spreekt daarvan. Echter, het is opmerkelijk dat de apostel Paulus in Hebreeën 11, in vers 5, hele andere woorden gebruikt dan hij bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 gebruikt voor het woord veranderen. Als je namelijk in 1 Korinthe 15 gaat lezen, waar daarover gesproken wordt, over dat veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in 1 Korinthe 15, vers 51, dan zegt hij, zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Ja, dit woord veranderd worden, allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen veranderd worden. Dat woord veranderd worden, dat is het woord alasso. Maar Paulus gebruikt niet in Hebreeën 11 vers 5 het woord, het Griekse woord alasso, veranderd worden. Maar hij gebruikt het woord metatitemi. En metatitemi betekent wegnemen. En zo is het ook vertaald, correct vertaald door de Statenvertaling in Hebreeën 11 vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. Henoch is weggenomen. En Paulus maakt dus eigenlijk duidelijk in het Grieks dat er iets anders met Henoch is gebeurd dan beschreven staat in 1 Korinthe 15. Anders had Paulus hier in dit vers ook het woord alasso gebruikt. Het woord veranderd worden gebruikt. Door het geloof is Henoch veranderd. Hè? Zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden. Want God had hem veranderd. God had hem getransformeerd. God heeft hem niet getransformeerd. God heeft hem weggenomen. Metatitemi. Want laat wel wezen dat veranderd worden, dat woord alasso, dat wijst op die transformatie in 1 Korinthe 15, als dat sterfelijke onsterfelijkheid aandoet. Als het vergankelijke onvergankelijkheid aandoet. En Henoch, in ieder geval, dat kunnen we wel vaststellen uit het Grieks, ja, die heeft niet onsterfelijkheid aangedaan. In zodanige staat is hij niet veranderd. Hij heeft niet de overgankelijkheid aangedaan. Henoch kan ook moeilijk onvergankelijkheid hebben aangedaan, onsterfelijkheid hebben gedaan, voordat de Heere Jezus de zonde en de dood overwon. En hoe overwon de Heere Jezus dat? Door zijn eigen dood en zijn eigen opstanding. Ja, Colossense 1 moet je dan daar wel bij lezen. Als je daarover nadenkt, over dat veranderd worden, over dat onsterfelijkheid aandoen, die onvergankelijkheid aandoen, want in Colossense 1, in Colossense 1, vers 18, daar zegt Paulus, en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Christus is de eerstgeborene uit de doden, de eerste die tussen de doden uit opstond. Hij is daardoor onder alles de eerste geworden. Hij is de eerste. Als Henoch de eerste is geweest, die onvergankelijkheid heeft aangedaan, die onsterfelijkheid heeft aangedaan, die veranderd is geworden in een ogenblik omdat hij met God wandelde, dan zou minimaal Christus de tweede moeten zijn geweest. Maar dan zou Christus nooit onder alles de eerste geworden zijn. Maar Christus is de eerste. En Henoch kan daarom nooit de eerste zijn. In de tijd gezien kan Henoch ook niet veranderd zijn en onvergankelijk leven hebben aangedaan, want Christus had het nog ineens aan het licht gebracht. Pas door zijn sterven en door zijn opstanding heeft Christus dat onvergankelijke leven aan het licht gebracht. En hoe kan nou Henoch iets beërven wat Christus nog moest overwinnen, de dood en de zonde? En dat Henoch dat al beërfde, terwijl Christus daarvoor nog moest lijden en sterven. In de tijd gezien kan dus Henoch dat nooit zijn ondergaan. En laten we wel wezen, dat staat er ook helemaal nergens in Genesis 5 vers 24 of Hebreeën 11 vers 5. Dat wordt er maar allemaal ingelegd in deze teksten. Ook echt ingelegd door de MBG-vertalers, want in beide teksten staat dat God hem wegnam. Ook in Genesis 5 vers 24, waar de MBG-vertaling toch wel heel erg suggestief gaat vertalen met het woord opnemen. Nou, er staat nergens opnemen. Dat is inlegkunde van onze MBG-vertalers. Als je naar de Statenvertaling gaat, die houdt zich exact aan de grondtekst, en de Statenvertaling zegt, Genesis 5 vers 24, Henoch dan wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Niet God nam hem op, God nam hem weg. En ze houden zich hier dus exact aan de vertaling. Ze zijn zelfs nog zo eerlijk dat ze het woordje meer cursief schrijven, omdat ze het zelf toevoegen. Want eigenlijk luidt de tekst niet meer niet anders. Henoch dan wandelde met God en hij was niet. Want God nam hem weg. Hij was niet, want God nam hem weg. Ja, als je het zo leest, kan ik dat getuigen van iedere broeder en zuster die je kent, die met God wandelt en op een gegeven ogenblik overlijdt, ontslaapt in Christus. Ook daarvan kunnen we zeggen, hij of zij wandelde met God en hij was niet, want God nam hem weg. En we zeggen ook, ten aanzien van degene die ons ontvallen zijn, God heeft hen weggenomen. Dat is de constatering. Ja, dat hij nog gestorven is, dat is wel heel erg duidelijk. En ook Paulus, voor Paulus was dat heel erg duidelijk. Want hij zegt duidelijk in Hebreeën 11, vers 13. En dat is een doorslaggevend vers. Hebreeën 11 vers 13. In dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. In dat geloof zijn deze allen gestorven. De hele lijst waar ik het over heb gehad, zegt Paulus. Vanaf Abel af, hè, vanaf, hè, want hij begint daarmee in vers 4. Door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Ja. Die gaat van Abel naar Henoch. Dan gaat het in vers 7 naar Noach. In vers 8 naar Abraham. En dan gaat het ook nog in vers 11 naar Sarah. En dan zegt hij, dan vat hij het allemaal samen. Deze allen, in dat geloof zijn deze allen gestorven. Ze zijn allemaal gestorven. Ook Henoch. Er staat niet, in dat geloof zijn deze allen gestorven uitgezonderd Henoch. Nee, inclusief Henoch. God nam hem weg. Hoe nam God hem weg? Zodat hij de dood niet zag. Staat er in vers 5. God nam hem dus weg. Niet zoals de mens gewoonlijk sterft. Want er is een opmerkelijk feit te vermelden. Zodat hij de dood niet zag. Dat hield dus die wegneming van Henoch in. Hij stierf niet zoals de mens gewoonlijk stierf in die dagen van Henoch. Misschien op een pijnlijke manier, zoals als men tegenwoordig geen medicijnen zou toedienen, menig mens toch op een pijnlijke wijze zou komen te overlijden. En tegenwoordig in het ziekenhuis, wat doet men vaak? Als de dood nadert, ja, dan geeft men morfine en dat soort zaken, zodat eigenlijk ja, het lichaam een beetje beetgenomen wordt door de morfine. En denkt dat het lichaam niet meer hoeft te vechten. Daardoor wordt de polsslag, de hartslag wordt langzamer. Het geheig houdt op. Men gaat rustiger ademen. En men slaapt daardoor rustig in. Het lichaam wordt als ware een beetje bedot door de medicijnen. En zo kan men rustig inslapen. Je moet daar maar aan denken. Natuurlijk was dat wel wat anders. Het wandelen met God en hij was niet, want God nam hem weg. Maar toch in deze zin is hij nog heen gegaan. Er staat dat hij daarna niet meer gevonden werd. Want God had hem weggenomen. En houdt dus in, zoals het hier staat in Hebreeën 11 vers 5, dat hij de dood niet zag. En dat was dus wel een uitzondering op de bewuste ervaring van het sterven in die dagen waar de mens mee geconfronteerd werd. En het was nog wel sterker, moet u voorstellen, dan in onze dagen. In onze dagen eigenlijk, de mens wordt niet ouder dan 60, 70, de sterkste, 80, zegt de Bijbel. Maar dan houdt het voor de mens op. Maar als we de leeftijden hebben gelezen in die geslachtregisters hier, dan werden deze mensen honderden jaren oud. De meesten die werden omstreeks in de buurt van de 900. Methusalem werd dan wel de oudste, maar ze werden allemaal, als u het leest, omstreeks 900 jaar oud. Dus je zou kunnen zeggen, het lichaam was heel krachtig. Heel krachtig. En het was wel heel vreemd dat deze Henoch dus op een zeer jonge leeftijd er opeens niet meer was. En dat God hem had weggenomen. Want hij werd maar 365 jaar oud. En je moet je voorstellen dat de dood in die tijd, als die dan uiteindelijk kwam, dat toch wel een slag was, want men was dat eigenlijk niet zo gewoon. Uiteindelijk voltrok dat oordeel van God zich wel aan de mens, maar het duurde wel een hele poos. En voordat Adam ondervond wat zijn zonde in het paradijs tot gevolg had, Ja, lezen we wel dat hij ongeveer ook in de buurt van de 900 jaar oud geworden was. Evenals, dat weten we niet, maar want alleen maar die mannen worden genoemd, maar evenals zijn vrouw Eva. Ze werden allemaal heel erg oud in die aion. En toch denk ik, omdat het lichaam dan zo sterk was, dat die dood, als die dan kwam, best wel een bewuste ervaring is geweest voor de persoon in kwestie. En ook voor de mensen om hem heen. Ja, dat was er dus niet voor Henoch. Henoch was niet meer. God nam hem weg. Hij werd niet meer gevonden. Henoch was niet meer. Die Hebreeuwse uitdrukking van Henoch was niet meer, die kom je ook tegen in Jeremia. En daar kan je aan zien dat die uitdrukking wel degelijk te maken heeft in Jeremia 31, wel degelijk te maken heeft met het sterven. Jeremia 31, vers 15, waar Jeremia een profetie uit. Hij zegt: zo zegt de Heere, hoor te Rama klinkt een klacht, bitter geween. Rachel weent om haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. Omdat er geen meer is. Henoch was niet meer. Dat is eigenlijk dezelfde uitdrukking in het Hebreeuws. En waar gaat deze profetie over? Dat weet u waarschijnlijk wel. Dat wordt aangehaald door Matthäus in Matthäus 2. En heeft het daar te maken met de kindermoord in Bethlehem. Lees maar Matthäus 2. Dan wordt Jeremia 31 vers 15 aangehaald. Matthäus hoofdstuk 2, waar je die geschiedenis vindt van de wijzen uit het oosten. Dan vind je Matthäus 2 vers 16, daar beginnen we maar te lezen. Toen Herodes zag dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van 2 jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen had uitgevorst. Toen werd vervuld het woord gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide: een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag. Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn. Ja, ze zijn vermoord. Een vreselijke toestand natuurlijk geweest, toen Herodes zijn troepen zond naar Bethlehem en omstreken, en al die babytjes, al die kleine kinderen, tot en met 2, allemaal werden vermoord door deze soldaten. En ja, dat geween en dat geklaag, dat is natuurlijk helemaal schrijend. En Jeremia zegt ervan: omdat ze niet meer zijn. Ja, waarom? Ze zijn vermoord, ze zijn dood, ze zijn in de hemel opgenomen. Net zo goed Henoch niet meer was, wil niet zeggen dat hij spoorloos verdwenen was. Nee, je kon hem niet meer vinden. Ik kan mijn ouders ook niet meer vinden. En iedereen die familie en kennissen enzovoort heb zien heen gaan. Ja, je kan er wel naar gaan zoeken op aarde, maar je kan ze niet meer vinden. En in die zin dienen we het te lezen. En dus niet te lezen dat hij is opgenomen, of dat hij een veerlijk lichaam heeft ontvangen, of dat hij onvergankelijk leven heeft aangedaan. Dat is allemaal onmogelijk voordat Christus was gekomen. En Christus leed en stierf en onvergankelijk leven aan het licht bracht. Hij zegt zelf: er is niemand opgenomen naar de hemel dan die uit de hemel is nedergedaald En dan wijst hij op zichzelf, de zoon des mensen. Henoch was niet meer, net zoals deze kindertjes van Bethlehem niet meer waren. Moet niet vergeten, Christus is de eersteling. Hij is de eerste geworden onder alles door zijn opstanding. Hij is de eersteling uit de doden, hij is de eerste. 1 Korinthe 15 zegt, laten we daar maar eens naartoe gaan, 1 Korinthe 15, in vers 22... 1 Korinthe 15, vers 22. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Allen sterven in Adam. Het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. Allen sterven. En allen sterven in Adam. Zo zullen, staat er, in Christus alle levend gemaakt worden. En Henoch is daar geen uitzondering op. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde. Ja. Daarna de telos. Wordt ook nog aangegeven dat er een rangorde in is. In die opstanding. Namelijk dat Christus de eersteling is. Hij is de eerste. En als er een eerste is, dan zullen er ook vele volgen. En die volgen ook daarna. We moeten niet vergeten van al die opstandingen waar sprake van is in het Oude Testament. Sprake van is. Ook in de tijd van de evangelie, toen Christus rondging. En de jongeling van Nain opwekte. En toen Lazarus werd opgewekt. Die mensen zijn allemaal wel opgestaan. Maar waarin zijn ze opgestaan? Zijn zij opgestaan in een onvergankelijk leven? Is toen de dood verzwolgen? Hè? In de overwinning? Nee, want ze stonden weer op in hetzelfde lichaam waarin ze heen waren gegaan. De jongeling van Nain die werd opgewekt, die was nog steeds de jongeling van Nain. Lazarus, die uit het graf kwam en daar dus ingelegen had een paar dagen, die kwam naar buiten zoals die was. En hij leefde voort. Maar al die kinderen, al die mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, die werden opgewekt, die zijn later in hun leven ook allemaal weer gestorven. In Adam, hè? Want evenals in Adam allen sterven, het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. Al die opwekkingen die je vindt in het Oude Testament en in het begin van het Nieuwe Testament, ja, al die mensen zijn weer gestorven, stonden op in hun eigen natuurlijk lichaam. Daarin werden ze weer opgewekt. Maar waar in 1 Korinthe 15 sprake van is, waar Christus de eersteling van is, de eersteling uit de doden, ja, dat is sprake ervan dat dan er echt een verandering plaatsvindt, zoals staat in vers 53. Want dit veranderlijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. Maar bij Henoch was die dood nog niet verzwolgen in de overwinning. Want Christus moest daar nog voor sterven, daarvoor nog lijden, hè, daarvoor de dood nog ondergaan, de dood echt zien, de dood smaken, de dood overwinnen. En dan mogen wij in die overwinning als gelovigen delen. Dat is de boodschap die de Bijbel brengt. Ja, Christus is dus de eersteling van allen die in hem ontslapen zijn. En Christus is dus de eerste die bekleed werd met een hemels lichaam. En anderen zijn hem dus daarin niet voorgegaan. Ook Henoch niet. Hebreeën 11 vers 5 stelt ook niet, als je het leest, lees maar mee. Hebreeën 11 vers 5, daar staat, daar staat eigenlijk niet, en dat moet je er niet in gaan lezen, daar staat niet door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij niet stierf. Dat staat er niet. Staat dat er bij u? Bij mij staat het er niet. Er staat door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. Ja, zegt hij, ja, maar dat is één, dat is hetzelfde. Ik zeg, nou, nee, dat is hetzelfde niet. Er staat niet zodat hij niet stierf. Er staat zodat hij de dood niet zag. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet stierf. In dezelfde zin spreekt de Heer Jezus erover, opmerkelijk, in Johannes 8. Laten we maar gaan naar Johannes 8. Tegen de scharen. Johannes hoofdstuk 8. En dan in vers 51. Johannes 8, vers 51. Daarin zegt hij: ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. En dat is wat Henoch meemaakte. Deze belofte, die heeft ook Henoch ondergaan. Want Henoch, wat deed Henoch? Henoch was een prediker, hebben we gezien. Laatste keer uit Judas 14 en 15. Had een boodschap. Bewaarde hij het woord van God? Ja, hij bewaarde het woord. Hij bracht ook het woord. En de belofte is, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. De Joden zeiden tot hem, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Abraham is gestorven. En ook de profeten. En gij zegt, indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken? Ja. Ja, wat bedoelde hier de Heere Jezus? De dood niet zien. De dood niet aanschouwen. De dood niet smaken. Wil dat zeggen dat je dan niet zal sterven? Nee. Zo niet. Meestal maar Handelingen 2 erbij. Handelingen 2. Wat is het dan? De dood niet aanschouwen. De dood niet zien. De dood niet smaken. Handelingen 2. Dan zitten we in de reden van Petrus op de Pinksterdag. En wat zegt dan Petrus in vers 25 over David? En let goed op het getuigenis van David. Zo'nzelfde getuigenis had Henoch ook. Vers 25. Want David zegt van hem: ik zag de Heere ten alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand. En Henoch wandelde met God. Wandelde David met God, ja, want David zegt, ik zag de Heer ten alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand. En als dat zo is, dan wandelt in zijn eigen geloofsleven, is het zo dat voor David, hij wandelt met God. Want hij ziet de Heer ten alle tijden voor zich. En hij zegt, hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. En dat is een getuigenis van ieder gelovige, ook van ons. Dat wij mogen wandelen met de Heer Jezus in het licht. Vers 26. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Je hebt het over het lichaam, over zijn vlees. En zijn hart is verheugd en zijn tong is verblijd. Ja, ook zijn vlees, zijn lichaam is verblijd, want die zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Opdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Ik wandel met God en ik heb de hoop dat ik de dood niet zie. Dat ik de dood niet zal aanschouwen. Dat ik de dood niet zal smaken. Maar dat ik mijn Christus zal zijn in het licht. Dat is mijn hoop. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen, zegt David. En mijn hoop is dat gij mijn ziel aan het dodenrijk niet zult overlaten. Dus hij kijkt over de dood en over het graf heen, over de ontbinding van het lichaam heen. En hij verheugt zich erop dat hij voor het aangezicht des Heren zich zal bevinden in de eeuwigheid. Dat is de hoop van David. En wandelde God met David. En wandelde David met God. Ja. En wandelde Henoch met God. En wandelde God met Henoch. Ja. Was dat het getuigenis van David? En was dit het getuigenis van Henoch? En is dit het getuigenis van ieder gelovige? Ja. Maar wil het dan zeggen dat je niet zal sterven? Nee, dat niet. Oh, dat wist David heus wel. En dat wist Henoch ook heus wel. Maar ze waren, hun hart was vervuld met hoop. En om nog maar te onderstrepen dat David niet in de hemel is, zegt nog Petrus tegelijk 18 vers 29. Mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij, en ik laat hij optellen, en gestorven en begraven is. En zijn graf is bij ons tot op deze dag. Drie optellingen. Hij is en gestorven en begraven en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Maar hij gaat dan vertellen dat hij spreekt eigenlijk in profetie, deze David, eigenlijk over de Heer Jezus. Die geen ontbinding heeft gezien in het graf en die niet aan het dodenrijk is overgelaten. Vers 30. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is, en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij en ziet en hoort. En hij voegt er nog eens bij, want David is niet opgevaren naar de hemelen. Want hij zegt zelf, ja, je hebt het weer, want David is niet opgevaren naar de hemelen. En Christus heeft het ook in Johannes 8, heeft hij het ook onderstreept, hè? Niemand is opgevaren, hè, dan die uit de hemel is nedergedaald. Wie? De Zoon des Mensen. David is niet opgevaren naar de hemelen. Zo is Henoch ook niet opgevaren naar de hemelen. Alleen zou je kunnen zeggen dat van David en ook van Henoch getuigd kan worden dat ze de dood niet hebben aanschouwd. Waarom? Omdat ze het woord hebben bewaard. Omdat ze het woord hebben gepredikt. Omdat ze door het geloof ervan hebben getuigd. Zo heeft hij de dood niet gezien, de dood niet aanschouwd, de dood niet gesmaakt. Nou, dat wordt ook nog eens onderstreept in hoofdstuk 13, in Handelingen 13. In Handelingen 13 in vers 35. En daarom zegt hij ook in een andere psalm, gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. En hij heeft wel ontbinding gezien, maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Ja, dat is het verschil tussen Christus en alle anderen die voor hem hebben geleefd en die tot dusver ook na hem hebben geleefd. De mens moet wachten, waarop? Op de opstanding. En ieder moet wachten op de opstanding, als die plaats heeft. En voordat Christus de dood heeft overwonnen door ten derde dagen op te staan uit het graf, is er niemand die niet is, die ten hemel is opgevaren en die niet is gestorven. En David is bij zijn vaderen bijgezet. Hij heeft wel ontbinding gezien. Maar wat had David? David staat er zo mooi, want David is na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben. En dat was ook het geval met Henoch. Zij diende de raad Gods. Zij verkondigde de raad Gods. Zij hadden een boodschap van God en die verkondigde zij. Daarom kunnen we besluiten met Hebreeën 11, vers 5. Dat er zo mooi staat, door het geloof is Henoch weggenomen. Zodat hij de dood niet zag. Dus God nam hem op een gegeven moment, midden in zijn leven, nam God hem weg. En hij was niet meer. Hij heeft de dood niet gesmaakt. Hij heeft de dood niet aanschouwd. Omdat hij het woord bewaarde. Het raad Gods verkondigde. En hij werd niet meer gevonden. Je kon naar hem zoeken, maar hij was niet meer. Want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. In dat geloof, vers 13, zijn deze allen gestorven. Ook Henoch. Zonder de beloften verkregen te hebben. Zelfs uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Die hemelse stad. In dat hemelse vaderland. Het hemelse Jeruzalem. Goed. We stoppen hiermee. Punt, streep, uit. De volgende keer gaan we verder met Genesis 6.